Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 89, vers 1 en vers 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. En ook het derde, de hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, vers 1 en vers 3. Gemeente, uit dezezelfde psalm zingen wij, we zingen uit psalm 2. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vrees Heer en macht en dient zijn majesteit en welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 6 en 7, na de belijdenis van ons geloof. Wij belijden ons geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. U ziet op het bord staan Romeinen 8. Maar die schriftlezing laat ik even vervallen. Ik lees namelijk een paar versen meer uit de Hebreeënbrief. Ik wil met u lezen Hebreeën 10 vanaf vers 18. vanaf vers 19. Ik begin niet pas te lezen bij vers 32, maar toch iets eerder. Vanaf vers 19. Hebreeën 10, vers 19. En ja, de schriftlezing uit de Romeinenbrief. Ja, die kan u natuurlijk thuis altijd nog even nalezen. Want dat is wel gewoon een heel mooi gedeelte. Maar we willen ook een beetje op tijd naar huis weer. Dus we gaan gewoon lezen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vanaf vers 19. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft? Wij kennen immers hem die gezegd heeft: mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar nu, herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo, dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, de versen 1 tot en met 11 van hoofdstuk 11 lazen we van de week op de 16-plus catechisatie. Toen hadden we het ook even over vers 1. En ik kwam daar zelf op dat moment ook niet helemaal uit. Ik dacht, laat ik me daar eens in gaan verdiepen en daarover gaan preken. Ik wil dus met u stilstaan in de prediking bij het laatste vers van hoofdstuk 10. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En ook het eerste vers van hoofdstuk 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Gemeente, we gaan eerst bidden. Bij de familie Walhout zijn twee jonge dames uit Italië, Elena en Christiana. En I want to pray the Padre Nostro in Italiano. So, buongiorno. Dus we sluiten het gebed af. Ik zal het even vertalen met het Onze Vader in het Italiaans. Dat zal ook wel niet helemaal zo klinken zoals een Italiaan dat zal uitspreken, maar de poging is er. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, we mogen u hartelijk danken dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. En heren, dan hebben wij gelezen uit uw heilig woord en ernstige woorden ook waren het die op ons afkwamen. We hebben ook gezongen uit uw woord en dat waren ook ernstige woorden, heren, want er hangt zoveel van af of in ons hart het ware geloof is in u, de levende God. En heren, nou bent u toch die God die dat geloof ook zelf werkt in de harten van mensen. Mensen die van u afgevallen zijn in het paradijs, maar die u opzoekt en die u in uw barmhartigheid en in uw genade ook geeft alles wat zij nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, wil dat zo ook doen bij ons vanavond. Geef ons geloof om uw stem te horen. En als uw woord wordt toegepast en wij opgeroepen worden tot geloof, komt u daar ook zelf in mee met uw geest. Laat de woorden indringen in ons hart en brengt u zo uw woord dichtbij, heren. Dat wat vanuit onszelf zo ver weg staat voor ons. En dat leven met u en die verzoening door het bloed, dat het door het geloof in ons hart gebracht wordt. En dat wij door het geloof verenigd worden met de Heer Jezus. Om ook vanuit het geloof te leven. Om ook te leven van zijn volbrachte werk. En heren, dan kunt u alleen ons laten zien wat dat in de praktijk van het leven ook inhoudt. En heren, dan bidden wij, mogen we zo daar iets van horen vanuit de Hebreeënbrief en wilt u zelf uw eigen woord zegenen. Of wij u kennen, of dat we u nog niet kennen. Heren, mogen wij allen tot u getrokken worden. En dat ware geloof in ons hart hebben. Heren, dat moet ook versterkt worden, als dat er is. En dan wilt u dat toch ook, daar wilt u toch ook de prediking voor gebruiken om ons te voeden. Om ons te onderhouden, om ons, heren, zo ook weer opnieuw te bepalen bij het allerbelangrijkste in ons leven. We komen tot u, heren, en we vragen u om uw zegen. We bidden u voor uw eigen werk, het werk in onze gemeente ook. We willen u opdragen, de vacature voor ouderling die er nog steeds is. We willen u bidden, heren, ook als de kerkenraad vergadert, wilt u ons dan geven wat nodig is, ook om opnieuw een broeder te kiezen en te benoemen. En mag dan ook, heren, in die weg er een nieuwe ouderling komen in ons midden. Heren, we bidden u voor al het werk wat in onze gemeente mag gebeuren. Voor de catechisaties, heren, voor de kringen die weer begonnen zijn. Voor het jeugdwerk. En heren, wilt u zelf uw zegen daar ook over geven. We bidden u voor hen die, ja, soms toch ook daar wat buiten staan doordat ze oud geworden zijn of ziek zijn. Heren, dan willen we in het bijzonder wel ook aan u opdragen, heren, toch mevrouw Pietersen. Zij is opgegeven, heren. Maar wilt u maar laten merken dat u haar niet opgegeven hebt en dat u haar nabij bent en dat ze daar ook iets van mag ervaren in haar leven. O grote God, zo bidden we dat ook voor alle andere zieken. U kent ze ook allemaal, mevrouw Segers, mevrouw Mulder, mevrouw Hofland. Denk aan de heer Los. Heren, we denken aan meneer Plug. Wat zijn er toch ook hun zorgen, wat zijn er toch ook hun noden als het gaat om gebreken aan het lichaam, als het gaat om gebreken van de ouderdom. Heren, geef toch dat wij in onze ziekte, in onze ouderdom, alles van u mogen verwachten. Maar dat geldt ook, heren, als we midden in het leven staan, als we gezond zijn, als we het druk hebben, als we bezig zijn met van alles en nog wat. Geef dan dat wij u niet vergeten en dat we toch beseffen hoe afhankelijk we zijn van u. Dat wij ook leren leven door geloof. Heren, zo willen wij u bidden. En dan mogen wij u ook bidden met Elena en Christiana. Heren, dan willen we ook bidden dat gebed wat Heer Jezus ons leerde bidden. Padre nostro, sia sanctificanto il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non si indurre in tentazione, ma liberarci del male. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. Willen wij gaan zingen uit Psalm 71. En we zingen Psalm 71, vers 1, 2 en 3. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. Wees mij een rots om in te wonen. Bevrijd mij van het geweld des snoden. Psalm 71, 1, 2 en 3. Gemeente, als er in ons leven één ding belangrijk is, dan is het wel geloof. Geloof, daar hangt alles van af. Zonder geloof kan niemand leven. Niemand. Nou, zegt u, maar ik ken toch een hoop mensen die zeggen dat ze helemaal nergens in geloven. Ja, die ken ik ook wel. De vraag is alleen of het zo is. En dan heb ik het niet over het geloof in een hogere macht. Dan heb ik het ook niet eens. Dan heb ik het ook niet over het geloof in de God van de Bijbel. Nee, ik wil best van die mensen aannemen dat ze daar niet in geloven. Dat ze niet op God vertrouwen. Nou, sommigen zeggen dan nog van, ja, er zal wel iets zijn, een hogere macht. Maar natuurlijk niet de God van de Bijbel. Hoe weet je dat dan, zou ik ook willen vragen. Maar goed, die kan het natuurlijk niet zijn. Nee, dat is ook logisch. Want ja, die God van de Bijbel, die vraagt wel alles van mij. Die vraagt mijn hele bestaan. Dat eist hij op. Dus dan is het wel handig als ik niet in hem geloof. Dan ben ik er ook weer vanaf, denk ik dan. Maar goed, mensen, goed. Religieus geloof, nee, dat heeft misschien niet iedereen. Een geloof in hogere machten en al helemaal niet het geloof in de God van de Bijbel. En toch leeft iedere mens voortdurend door een vorm van geloof, van vertrouwen. En gaat u dat maar na, ga jij dat maar na, ook bij jezelf, dat eigenlijk bij alles wat je doet, bij alles wat je zegt, wat je denkt, daar komt vertrouwen, daar komt geloof bij om de hoek kijken. Ik weet niet wie hier wel eens met de bus meegaat, maar als je wel eens met de bus meegaat, bij ons op het Duinpark, daar vertrekt hij, en ja, je stapt in die bus, dan vertrouw je erop dat die bus je zal brengen naar de halte waar je wezen moet. Of dat ook echt gebeurt, dat weet je natuurlijk niet. Misschien is die buschauffeur die morgen wel onder invloed van alcohol of van drugs. Of hij is om een andere reden helemaal in de war. Of op de bus staat wel dat die bus naar Voorhout gaat, ik noem maar wat. Maar ondertussen gaat die bus helemaal precies de andere kant op, naar Katwijk, ik noem maar wat. Dus ja, of die bus daar aankomt, dat weet je niet. En toch stap ik die bus in en toch vertrouw ik erop dat die bus mij brengt bij de halte waar ik moet wezen. Nou, dat is maar één voorbeeld, zomaar uit het dagelijks leven. Maar goed, ik weet niet wat u vanmorgen at. Of dat u nog wat gegeten hebt voordat u naar de kerk ging. Ik at net zo'n volkoren koekje. Nou, als ik dat eet, dan ga ik ervan uit, ja, dat koekje voedzaam is, dat er geen vergif in zit, dat er niet bij de verkadefabriek iemand werkt die er een behagen in heeft om mensen te vergiftigen. Het zou natuurlijk kunnen, gemeente, het zou natuurlijk kunnen. Maar vanmorgen die boterhammen die ik at, hè, ook, daar vertrouwde ik ook op dat seva is, mij een verzadigd gevoel zal geven. Dus in alles wat we doen eigenlijk, en u kunt dit vanavond, als u nog een gezelschapsspel wil doen, kunt u dit oneindig uitbreiden. Hè, van waar is overal geloof voor nodig? Ja, overal voor. En niet alleen voor ons dagelijks leven, maar ook bijvoorbeeld voor de wetenschap. Hè. Ook wetenschappers leven in de wetenschap door het geloof. Als ik een microbioloog ben en ik leg een preparaat met bacteriën onder mijn microscoop, en ik schrijf dan mijn waarnemingen op, nou, dan ga ik ervan uit dat de microscoop mij niet bedriegt. Hè, dat de microscoop mij inderdaad laat zien wat ik zie. En ik vertrouw ook op mijn ogen, om maar wat te noemen. Hè. Daar vertrouw ik ook op dat ik niet een verwrongen beeld van de werkelijkheid heb. En dat geldt eigenlijk voor elke wetenschappelijke observatie. Ook dat is een kwestie zelfs van vertrouwen. Hè. Sommige mensen zeggen, ja, kijk, de wetenschap, dan weet je het zeker. Maar ja, nou ja, geloof en wetenschap, dat staat dan tegenover elkaar. Nou, dat is maar de vraag. Gemeente, ik denk zelfs dat het zo is. En nou word ik weer een beetje filosofisch. Ik denk zelfs dat het zo is dat je de beste redenen hebt, hè, om ook bijvoorbeeld de buschauffeur te vertrouwen, of je voedselveiligheid, of de microscoop, als je in God gelooft. Hè, want wie geeft anders een garantie dat je deze werkelijkheid op enige manier kan vertrouwen? Nou, daar moet u nog maar eens over nadenken, dat is even een terzijde. Maar het gaat hierom, hè. Alles hangt af van geloof. Alles. En dat is eigenlijk ook wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons duidelijk maakt. En natuurlijk gaat het de schrijver hier niet om een geloof waar ik het net over had, hè, in de alledaagse praktijk van het leven. Nee, de schrijver heeft het hier natuurlijk inderdaad over dat geloof wat zalig maakt. Over het geloof in de Heer Jezus, over het geloof in de drie-enige God. Ja, gemeente, dat geloof, daar hangt alles vanaf. Daar hangt het eeuwige leven vanaf. Eeuwig leven met God of eeuwig leven zonder God. Eeuwig in zijn gunst of eeuwig buiten zijn gunst. Eeuwig zalig of eeuwig rampzalig. Het geloof waar het hier om gaat, dat is de sleutel van de deur van het eeuwige leven. En dan natuurlijk niet zo dat je het van je geloof verwacht. Nee, het eeuwige leven, dat mogen wij ontvangen door genade van God in Christus. En wij ontvangen dat inderdaad door geloof. Het geloof, is wel gezegd, is de lege hand waarmee je ontvangt wat God je schenkt en aanbiedt. Namelijk zijn zoon. En alles wat zijn zoon verdiend heeft. De vergeving van zonde. Het leven met God. De eeuwige zaligheid. Die hier op aarde dus al begint. Gemeente, geloof is dus heel belangrijk. Dat wordt duidelijk uit dit hoofdstuk 11. En ook wel uit hoofdstuk 10. Zelfs onmisbaar. Omdat het geloof verbindt aan de Heer Jezus. En alles wat van hem is, ontvangt. Door het geloof worden wij zalig. Wij noemen het wel het zaligmakende geloof. Nou, gemeente, dat is eigenlijk een beetje oneigenlijk uitgedrukt. Hè? Want het is natuurlijk niet dat geloof wat mij zalig maakt, maar het is de Heer Jezus die mij zalig maakt door het geloof. En laat ik dan nog maar een keer eventjes dat voorbeeld van die bus gebruiken. Hè? Als ik vertrouwen heb in de buschauffeur en ik heb vertrouwen in de constructie van de bus en dat hij het niet halverwege zal begeven of in de brand zal vliegen, dan durf ik wel in te stappen. Heb ik dat vertrouwen niet, dan durf ik niet in te stappen en dan kom ik dus ook niet op de plaats van bestemming aan. He, dus het zijn de bus en de buschauffeur die mij op de plaats van mijn bestemming brengen, maar dat geloof en het instappen door dat geloof, dat is wel een vereiste. En in zekere zin kun je zeggen dat mijn vertrouwen in de bus en in de buschauffeur mij op de plaats van bestemming brengt. Nou, zo is het toch eigenlijk dan ook in het geloof. Het is de Heere die ons zalig maakt. Maar hij doet dat door het geloof. Gemeente, laat ik dan nog even op dit voorbeeld doorgaan, want ik ben nu toch met dit voorbeeld bezig. Het geloof waar het hier over gaat in Hebreeën is het zaligmakende geloof. Het is ook een werkzaam geloof. Het is geen dood geloof. Dat is ook wel belangrijk om dat even uit te leggen. Je kunt natuurlijk in de theorie alles toestemmen. Maar dat je in de praktijk daar niks mee doet. En dat je niet in de praktijk jezelf en alles wat je hebt en alles wat je bent, toevertrouwt aan de Heer Jezus. Kijk, dan zijn wij een beetje als mensen die bij de bushalte gaan staan en die zeggen, nou, Ja, geweldige buschauffeur. Echt super. Die man die kan rijden. Nou, die brengt je echt veilig op je plaats van bestemming. En die bus, wat een constructie. Wat geweldig. En je staat daar... En misschien dat je het ook nog echt gelooft, hè, dat dat zo is. Maar wat heb je daaraan als je niet instapt? Dan kom je niet op de plaats van je bestemming aan. Met andere woorden, het geloof waar het hier over gaat is een zaligmakend geloof, is een werkzaam geloof. Een geloof wat iets uitwerkt, wat ook werkt in de praktijk van je leven. He, en daar gaat het ook over in hoofdstuk 11. Want er worden allemaal voorbeelden genoemd van allemaal mensen die door het geloof, ja, eigenlijk iets deden. He, in wiens leven het geloof iets uitwerkte. Gemeente, hebt u dit geloof? Daar gaat het vanmiddag natuurlijk over. Als dat geloof zo belangrijk is, dan moeten wij ook onszelf die vraag wel stellen. En ik hoop ook dat dat voor u wel iets is waar u zich mee bezig wil houden. Hoe staat het in mijn leven met het geloof? Niet voor niets dat er in de Bijbel dus een heel hoofdstuk aan het geloof gewijd wordt. Dit hoofdstuk Hebreeën 11, hè, zoals er ook in de Bijbel een hoofdstuk is wat helemaal aan de liefde gewijd wordt. Dat weet u, hoop ik, dat is 1 Korinthe 13. Nou, wat 1 Korinthe 13 is voor de liefde, dat is Hebreeën 11 voor het geloof. En de schrijver van deze brief, die legt nou vooral in Hebreeën 11 uit wat het karakter van het geloof is. En dat doet hij niet alleen door erover te vertellen en door het in abstracte woorden te benaderen. Dat eerste vers is wat abstract. Maar hij doet het ook door voorbeelden te geven. Hij doet het ook door te laten zien hoe werkte dat geloof nou bij de gelovigen van het Oude Testament. En eigenlijk is dit dus ook een bijzonder praktisch hoofdstuk. Het laat zien hoe het geloof werkt in de levens van mensen in allerlei omstandigheden. En steeds weer keert het refrein terug door het geloof. Vers 3, door het geloof zien wij in. Vers 4, door het geloof heeft Abel. Vers 5, door het geloof werd Henoch. Vers 7, door het geloof heeft Noach. Nou, enzovoort, hè, gemeente. Door het geloof. Ja, dat wil de schrijver duidelijk maken hoe noodzakelijk, hoe onmisbaar het geloof is. En waarom doet hij dat eigenlijk? Nou, ja, je zou kunnen afvragen, waren die mensen aan wie hij schrijft, die Hebreeën, waren dat nou mensen die dat geloof nog helemaal niet kenden? Waren dat nou mensen die daar nog van overtuigd moesten worden hoe belangrijk dat geloof is? Moet hij hen overtuigen dat ze toch vooral in de Heer Jezus moeten geloven? Moet u daar nog van overtuigd worden? En jij? Nee, gemeente, dat is niet de reden waarom de schrijver dit 11e hoofdstuk schrijft. Hij gaat ervan uit dat de mensen aan wie hij schrijft tot geloof gekomen waren, tot het ware geloof in de Heer Jezus, dat zaligmakende, werkzame geloof. En dat blijkt op meerdere momenten in deze brief. En dat hebben we ook samen gelezen. We lazen dat samen bijvoorbeeld in vers 32 van hoofdstuk 10. Daar schrijft hij het volgende. Maar herinner u de dagen van weleer waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Hij heeft het hier over de dagen van vroeger, waarin deze mensen verlicht zijn geworden. Ja, daarmee bedoelt hij dus dat die mensen tot geloof zijn gekomen. Verlicht worden en tot geloof komen, dat is eigenlijk hetzelfde. Alsof er een licht opgaat in je leven. Ineens zie je alles in een ander licht, namelijk in het licht van God. Je verstand. verstand wordt verlicht, zeggen we, door de Heilige Geest. En je ziet de dingen zoals God ze ziet. Je ziet jezelf in het licht van God. En je ziet ook de Heer Jezus in het licht van God. Je ziet jezelf als een zondaar en je ziet de Heer Jezus als middelaar. En het kan niet anders dat je daarom ook tot hem vlucht. Ja, die mensen aan wie deze Hebreeënbrief geschreven is, die waren tot geloof gekomen. En daar hadden ze ook veel voor over moeten hebben. Ja, tot geloof komen, dat kost je dus jezelf. Dat kost je alles. Je bent niet meer de baas over je eigen leven. Je hebt niet meer de regie over je eigen bestaan. Jezus is koning in je hart. En hij heeft het voor het zeggen. En dat levert dus ook strijd in het lijden op. Want dat schrijft de apostel toch, hè, in dat 32e vers. U hebt veel strijd in het lijden verdragen. Omdat ze tot geloof gekomen waren. Omdat ze verlicht waren. En ze hebben ook te maken gekregen, zo schrijft dan het volgende vers, vers 33, met smaad en met verdrukking. Maar vers 33, nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Ja, tot een schouwspel gemaakt, eigenlijk belachelijk gemaakt waarschijnlijk. Het zou kunnen dat we hier moeten denken aan het schouwspel, hè, zoals dat in het Romeinse Rijk was. De christenen die voor de leeuwen geworpen werden. Nou, waarschijnlijk de mensen aan wie hij schrijft waren zelf niet voor de leeuwen geworpen, want dat overleefde je niet. Hij heeft het er wel over, hè, dat ze deelden in het lot van hen die zo behandeld werden. Ja, het zou kunnen dat hij inderdaad hier denkt aan die letterlijke schouwspelen. Voor de wilde dieren geworpen. Maar gemeente, waarschijnlijk gaat het hier toch vooral over te schande, openbaar te schande gemaakt worden. Het is een brief aan de Hebreeën, aan christenen uit de Joden. Mensen die vanuit het Jodendom tot erkenning gekomen waren dat de Heer Jezus de Messias is. En die daarom door hun geloofsgenoten ook belachelijk gemaakt werden, bespot werden, door uit de synagoge geworpen werden. En dat hadden ze er allemaal voor over gehad. En nu roept de apostel hen op, denk daar nog eens aan terug. De apostel maakt zich namelijk wel grote zorgen, gemeente. Hij maakt zich zorgen of de Hebreeën wel bij de Heer Jezus zullen blijven. En in de voorgaande verzen roept hij hen ook op om bij het geloof, bij de Heer Jezus te blijven, om hun belijdenis vast te houden. Zo hebben we dat gelezen vanuit vers 23. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En hij vermaant hen ook, hij waarschuwt hen ook. Misschien is dit wel de ernstigste vermaning uit heel de Bijbel in vers 29. Hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Ernstige waarschuwing om niet van het geloof af te vallen. Om niet bij de Heer Jezus weer weg te gaan. Ja, zegt iemand, maar kan dat dan? Kan dat dan? Dat kan toch helemaal niet? Als je nou echt tot geloof gekomen bent, als God nou het echte ware geloof in je hart gelegd hebt, dan kan je het toch niet meer kwijtraken? Maar gemeente, gelukkig niet. Dat is ook zo, hè? Als dat ware zaligmakende geloof in je hart legt, dat kan er nooit meer uit. Dat gaat er ook nooit meer uit. Want dat heeft God erin gelegd. En hij, die er nu een goed werk begonnen is, die zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Maar gemeente, het kan natuurlijk wel zo zijn dat er mensen zijn, hè, waarvan je denkt, nou, ze zijn echt tot geloof gekomen. En ze zijn heel serieus. En ze zijn ook heel enthousiast. En ze zijn actief. En ze kunnen praten over de dierbaarheid van de Heer Jezus en over zijn bloed. Maar na verloop van tijd, dan wordt dat allemaal zo wat minder. En dan kan het zelfs wel gebeuren dat ze helemaal van het geloof afvallen. Zich van het geloof van de Heer afkeren. Nou, dan is er maar één conclusie mogelijk. En die conclusie is dat geloof wat die mensen hadden was toch niet het ware. Het zaligmakende geloof. Het was maar een geloof voor een tijd. Daar waarschuwt de schrijver van deze brief dus voor en tegen, zou ik moeten zeggen. Heel duidelijk geeft hij aan dat bij dat ware zaligmakende geloof, daar hoort ook volharding bij. Daar hoort ook leidzaamheid bij. Volharding in het doen van de wil van God. Zo lezen we dat in vers 36. U hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. En dan schrijft hij in vers 38 en 39, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat gaat hij in hoofdstuk 11 uitwerken. En zegt hij dan, als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat gaat over de ziel van God, die geen behagen heeft in iemand die zich van het geloof onttrekt. Die zich aan de Heer Jezus onttrekt, die van het geloof afvalt. Hem en zijn waarheid loochent. Maar, zegt hij dan ook, gemeente, En dan houdt hij zich er toch van verzekerd dat die Hebreeën, dat wel degelijk het ware geloof was. Hij zegt, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar wij zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Ja, zegt hij, daar vertrouw ik op, dat van u geldt, Hebreeën. Ik waarschuw u wel ernstig, maar ik hoop toch dat het zo is bij u. Dat u niet iemand bent die zich onttrekt, maar die gelooft tot behoud van de ziel. Nou, gemeente, hier zien we weer die twee wegen. Hè? Jezelf onttrekken aan het geloof. Leven in ongeloof, waar leidt dat toe? Daardoor ga je naar het verderf. En geloven, waartoe leidt dat? Dat is tot behoud van je ziel. Zo staat het hier toch, gemeente. Geloof en ongeloof. De schrijver is er diep van overtuigd dat de eeuwige bestemming van zijn lezers afhangt hiervan. Geloof of ongeloof. Geloof is de scharnier waarop de deur naar het eeuwige leven met God opendraait. Wil jij ingaan in het eeuwige leven? Dat kan alleen door het geloof. Want de Heilige Geest werkt in je hart. Het geloof. En het daadwerkelijk geloven, dat maakt zalig. En dat laat de schrijver nou ook zien met al die voorbeelden die hij aanhaalt in hoofdstuk 11. Zo is het altijd al geweest. Al de eeuwen door is het geloof bepalend geweest voor het leven met God. Het geloof is het principe, is het uitgangspunt van het leven voor God. Is het uitgangspunt, principe voor het verkrijgen van de belofte, voor het beërven van het eeuwige leven. Geestelijk leven is het leven van het geloof. Dat was vroeger zo, dat is vandaag zo en dat zal zo blijven tot op het moment dat de Heer Jezus Christus wederkomt op de wolken van de hemel. Doel van hoofdstuk 11 is dat wij dat geloof van de heiligen zullen navolgen. Dat wij zo ook de zaligheid zullen verkrijgen die zij verkregen hebben. En dan maakt de apostel dus in vers 1 van hoofdstuk 11 eigenlijk de overgang van het vorige hoofdstuk naar hoofdstuk 11. Hij zegt eigenlijk, wilt u weten hoe dat geloof zalig maakt? Wilt u weten hoe het geloof werkt? Wat de kracht van het geloof is? Waardoor het geloof ook kan volharden? Nou, ik zal het u zeggen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Misschien, gemeente, is het goed om even te zeggen dat de schrijver hier geen definitie van het geloof geeft. Het is niet een uitputtende beschrijving. Dat je zegt van nou, hier zit alles in wat je over geloof kunt zeggen. Nee, hij richt de schijnwerper eventjes op twee heel belangrijke elementen. Twee belangrijke eigenschappen van het geloof. Waardoor dat geloof ook inderdaad een volhardend geloof is. Het gaat hier dus in heel hoofdstuk 11 eigenlijk meer om hoe het geloof werkt dan om wat het geloof is. Overigens heeft de apostel in deze brief al het een en ander over het geloof gezegd. U zou daar nog iets over kunnen lezen, bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. En ook wel in hoofdstuk 10 hebben we net ook een aantal dingen over het geloof gelezen. En een van de dingen die hij al duidelijk heeft gemaakt en die ook op andere plaatsen in de Bijbel heel duidelijk wordt, is dat het geloof rust op de woorden van God, in het bijzonder op de beloften van God. Geloof is het kennen van God uit zijn woord. Uit zijn woord, gemeente. Niet uit de natuur, uit zijn woord. Geloof, dat is het toestemmen van wat God in zijn woord zegt. Geloof, dat is het vertrouwen op God vanwege zijn woord. En het geloof begint dus altijd met het woord, begint altijd met het horen van het woord. Zo zegt Paulus dat in Romeinen 10. Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Nou, gemeente, het is wel goed om dat ook even te zeggen, want als we zo Hebreeën 11 vers 1 lezen, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, dan zou je kunnen denken van dat geloof is een vaste grond, maar het heeft zelf ook een grond. Het is een vaste grond, maar het heeft ook een grond. En wat is die basis? Wat is de basis van het geloof? Op welke grond, op welke basis geloof jij wat je gelooft? Kijk, we hebben allemaal natuurlijk onze overtuigingen. En we hebben allemaal onze gedachten. Maar waarom denk ik eigenlijk wat ik denk? Waarom geloof ik eigenlijk wat ik geloof? Ga je naar de hemel? Ja, ik ga naar de hemel. Waarom geloof je dat? God houdt van mij. Waarom geloof jij dat? Wat is de basis daarvan? Wat is de grond daarvan? Wat is de basis van het ware en zaligmakende geloof? Nou, dat is heel eenvoudig. Het geloof rust op het woord van God en bijzonder op de belofte van God in het evangelie. Op wat God in het evangelie belooft. Het is vanwege wat God in zijn woord belooft dat wij bepaalde dingen mogen hopen, mogen verwachten. Ja, want als het over hopen gaat in deze tekst, een vaste grond van de dingen die we hopen, dan is dat niet onzeker. Nee, het geloof geeft daar ook de zekerheid aan, aan wat je verwacht. En gemeente, opnieuw even dat voorbeeld van die bus. Welke grond heb ik om te hopen dat de bus mij bij de halte van bestemming brengt? En welke grond heb ik om dat te geloven? Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Ik zou het kunnen gaan hebben over mijn vertrouwen in bussen in het algemeen, mijn vertrouwen in het openbaar vervoer in het algemeen, mijn vertrouwen in buschauffeurs in het algemeen. Maar de basis om te geloven dat een bepaalde bus mij naar een bepaalde halte zal brengen is, zo zou je kunnen zeggen, de dienstregeling. Die dienstregeling, en of je die nou van het bordje leest wat bij de bushalte staat of dat je die op de OV-app leest, dat maakt dan niet uit. Die dienstregeling, dat is eigenlijk een soort belofte. Zo en zo laat is de bus daar en daar. Kunnen u dat meemaken? En ik ga ervan uit dat die dienstregeling betrouwbaar is. En daarom geloof ik die belofte. En omdat ik die belofte geloof, daarom verwacht ik, daarom hoop ik ook op het juiste tijdstip bij de juiste halte aan te komen. Nou weet, het is maar een voorbeeld, hè? Maar mijn geloof in de dienstregeling is de grond van mijn hoop dat ik bij de goede halte aankom op de juiste tijd. Nou, zo werkt het ook als het gaat om het geloof in de belofte van God. Het geloof in de belofte van God is de grond van mijn hoop dat zal komen wat God beloofd heeft. Daarom zijn er dingen waarop ik hoop. En laat ik dat dan ook weer concreet maken en laat ik dat dan doen met iemand die ook genoemd wordt in Hebreeën 11, Abraham. De Heere belooft aan Abraham en Sarai een zoon. Ja, maar heren, Sarai die is al heel oud. Die kan nooit meer zwanger worden. Nee, Abraham, ik beloof jou een zoon. En Abraham gelooft die belofte van God. En daarom hoopt hij ook, daarom verwacht hij ook dat God hem die zoon zal geven. Het geloof in de belofte van God is de grond van Abrahams hoop op de door God beloofde zoon. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Kijk gemeente, het geloof dat heeft dus altijd te maken met de dingen die gehoopt worden. Dingen die verwacht worden. Want hopen en verwachten, nou, dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Dingen inderdaad die je nog niet kunt zien. Dingen die nog niet voorhanden zijn. Dingen die nog moeten komen. En gemeente, dat geldt zeker voor het Oude Testament. In dat Oude Testament, daar zag het geloof vooral vooruit. Op de Christus die komen zou. Wij mogen gelukkig weten dat hij gekomen is. En ons geloof richt zich daarom ook op wat gebeurd is. Op wat geschied is. In het werk van de Heer Jezus. Ja, het geloof heeft wel te maken met dingen die gehoopt worden, die nog niet gezien worden. Gemeente, eigenlijk heeft dat ook alles met elkaar te maken. Die dingen die je hoopt en de dingen die je nog niet ziet. Hè. En daarom had ik ook Romeinen 8 opgegeven als schriftlezing. Want daar schrijft de apostel het zo. De dingen die je ziet, waarom zou je die nog hopen? Maar als je hoopt terwijl je niet ziet, ja, dat is eigenlijk de normale gang van zaken. Nog maar weer het voorbeeld van Abraham. Toen de Heer aan Abraham een zoon beloofde, toen zag Abraham daar nog helemaal niks van. Hij kon zelfs zijn hand niet op de buik van Sara leggen om te voelen van, ja, groeit de vrucht hier al? Nee, er was nog helemaal niks van te zien, helemaal niks. En toch hoopte hij daarop, omdat God het beloofd had. En Sara werd maar niet zwanger. En het duurde maar, en het duurde maar. En er was helemaal niets van een zoon te bespeuren. Kijk, het geloof is de grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de dingen die men niet ziet. Ja, gemeente, dat is de strijd van het geloof ook. Dat het geloof in de belofte van God zo haaks lijkt te staan op wat je met je ogen ziet. Op wat je ervaart in de zichtbare en in de tastbare wereld. En dat maakt de strijd uit. Dan meenten wij richten ons toch liever op wat we kunnen ervaren. Op wat zichtbaar is, op wat we kunnen zien, op wat we voelen. En niet op het woord van God. Dat zit heel diep. En we weten dat soms ook nog heel vroom te verkopen, ons ongeloof. En want ik wil toch graag een bepaalde ervaring hebben. En als ik dat nou maar ervaar, dan wil ik ook wel geloven. Maar wie neemt het woord van God ernstig? In zijn belofte en in zijn bedreiging. Zo ernstig dat je het ook gelooft. Hoe komt dat toch, hè? Dat we daar zo op gericht zijn, op allerlei ervaringen. En zeker in onze tijd, hè? En dat kan natuurlijk op heel verschillende manieren. Weet je, of dat nou op een oud-gereformeerde manier is, of op een Pinkster manier, of op een gereformeerde bonds manier, dat maakt allemaal niet uit. Hè? Als je maar wacht op een ervaring. Als je maar hunkert naar een ervaring. Sommige mensen die veranderen zelfs weer van kerk en weer van kerk en weer van kerk. Want ja, ik ben op zoek naar die ervaring. Ik ga naar die conferentie, waarom? Ja, voor de ervaring. Wie gelooft God op zijn woord? Wij zijn zo op die ervaringen, op dat zichtbare, op dat tastbare gericht. En we zijn meer bezig met deze wereld dan met God en met zijn woord. Hoe komt het dat ik vanuit mijzelf niet de neiging heb om God op zijn woord te geloven? Gemeente, dat komt hier vandaan. Dat komt hier vandaan. Dat ik in het paradijs tegen God gezegd hebt, God, u bent een leugenaar. Want we hebben de duivel geloofd die het tegen ons zei. Is het ook dat God gezegd heeft? We hebben het woord van de levende God verworpen. Wat is dat toch erg, gemeente? Wat is dat toch verschrikkelijk? Dat wij tegen God zeggen, God, u bent een leugenaar. En dat we dat nog iedere dag tegen God zeggen, als wij niet leven door het geloof op zijn woord. Gemeente, wat zijn we diep gevallen. Maar het wonder is dat God door zijn woord en geest het geloof in ons hart tevoorschijn kan roepen. Zoals hij dat heeft gedaan bij al die mensen daar in Hebreeën 11. Zoals hij dat deed bij Abraham. God sprak een woord. En waar ik het geloof niet in mijn hart heb, daar trekt God dat geloof uit mijn hart tevoorschijn. Door zijn woord en door zijn geest. Abraham die hoopte op God. Die hoopte op een zoon, want hij geloofde God. Hij heeft gehoopt, hij heeft verwacht, net zo lang, totdat hij Isaac in zijn armen mocht houden. En toen ging die hoop op die zoon over in het aanschouwen, in het zien van die zoon. Dat is weer Romeinen 8. Nee, gemeente, niet alle beloften die Abraham kreeg zijn op deze aarde in vervulling gegaan. De Heere beloofde Abraham niet alleen een zoon, hij beloofde hem ook een land. Maar als God die belofte doet, dan wonen de Canaanieten daar. En Abraham heeft geen stukje van het land gekregen. Ja, toch wel. Als zijn eigen vrouw sterft en die in diep verdriet ondergedompeld is, dan koopt hij een graf. Meent het geloof heeft te maken inderdaad met de dingen die we niet zien. Met de dingen die zo tegen onze ervaring ook vaak ingaan. God belooft je. Vergeving van zonde, wat voel je in je hart? Heer, ik ben schuldig. En God belooft je dat je zalig bent. En je gaat wenend over de aarde. Het geloof heeft te maken met wat je soms nog niet hebt. En toch, gemeente, aan de andere kant kunnen we ook zeggen, en dat is eigenlijk ook wat er in deze tekst staat, dat die dingen waarop we hopen en die we nog niet zien, dat we die toch al wel hebben en dat ze er toch al wel zijn. Ja, toen God aan Abraham die belofte van een zoon gaf, toen had Abraham weliswaar geen zoon in zijn armen. En toch was Abraham al vader in de belofte. In de belofte van God had Abraham die zoon al wel. Gemeente, dat is wat het geloof doet. Dit vers wordt ook wel vertaald met het geloof nu is een vaste substantie. Een wezen van de dingen die men hoopt. Het geloof geeft de wezenlijkheid eraan. Het geloof laat ons de dingen zien zoals God ze ziet en zoals ze voor God al zijn. Door het geloof leren we vanuit Gods gezichtspunt naar de dingen te kijken, naar heel ons leven te kijken. En het geloof is dus ook een houding. Een houding waarmee je in het leven staat. En dan zie je heel andere dingen dan wanneer je met je natuurlijke ogen kijkt. Dan kijk je anders naar God. Dan kijk je anders naar jezelf. Dan kijk je anders naar Christus. Dan kijk je anders naar de zonde. Dan kijk je anders naar je medemensen. Door het geloof zie je alles anders. In Gods licht. Kijk, gemeente, weet u hiervan? Van dit geloof. Je kunt dat geloof ook wel vergelijken, zo wordt het ook wel uitgelegd. En dat komt bij deze tekst ook goed te pas, hè? Dat het geloof een verrekijker is. Een hele sterke verrekijker. Er is iets heel erg in de verte. En je ziet wel, ja, er is iets, maar wat het is, je weet het niet. En je pakt die verrekijker en die verrekijker die haalt dichtbij wat zo ver weg is. En het lijkt wel alsof het naast je staat, alsof het vlak voor je staat. Nou, dat is wat het geloof doet. Het maakt het werkelijk voor je. Wat God beloofd heeft, dat komt zo dichtbij. Daar gaat het ook om in dit vers, gemeente. De dingen die niet gezien worden, ja, dat zijn de geestelijke dingen. Dat zijn de geestelijke werkelijkheden. En die dingen zijn niet minder werkelijk dan de dingen die we wel zien. Met onze natuurlijke ogen. Door het geloof in het woord van God wordt wat God zegt werkelijk voor je. Zo werkelijk. Alsof je het kunt tasten. De vaste grond. geeft wezenlijkheid, substantie aan de dingen. Maakt ze werkelijk voor je hart. En zo, gemeente, is het geloof ook een bewijs, een overtuiging. Het overtuigt je hart, zo zegt de kanttekening, veel sterker dan de waarheid van een zaak, dan enig ander bewijs uit de natuurlijke reden voortgebracht. Gemeente, weet u wat het is? Om te geloven. Om te leven door het geloof. Zijn de dingen van God realiteit voor u? Het geloof maakt de geestelijke dingen wezenlijk. En daarom is dat geloof ook een vaste grond. Kijk, het geloof heeft als vaste grond de belofte van God. Maar het geloof dat haalt die belofte naar je toe. Zodat het ook een grond is waar je zelf op kan staan. Het geloof zorgt dat je die grond onder je voeten krijgt. Kijk, gemeente, het geloof geeft zo deel aan wat God beloofd heeft. God beloofde aan Abraham een zoon. God beloofde aan Abraham een land. En zo werd Abraham daar ook eigenaar van. In het geloof. Door het geloof in Gods belofte. Gemeente, dat ware geloof, dat heeft ook altijd iets van toe-eigenen in zich. Hè? Dat heeft altijd iets in zich van ik zeggen. Ja, het is ook voor mij. Het geloof is de manier waarop je de belofte van God zo aanmerkt. Dat ze tot jou gericht zijn. Dat ze tot jou gesproken zijn. Het geloof is daarom ook de manier waarop je de belofte van God en alles wat God in de belofte schenkt, omhelst en aanneemt. Het is het toe-eigenende geloof. Ja, gemeente, ik heb mezelf laten vertellen, en of dat dan helemaal klopt, daar kwam ik niet helemaal achter. Maar dat het woord wat hier gebruikt werd, ook gebruikt werd voor een eigendom. Het woord wat hier gebruikt wordt in de tekst, in Hebreeën 11 vers 1, ook gebruikt werd voor een eigendomsbewijs. Als je een huis kocht bijvoorbeeld, hè, dan had je eigenlijk de grond, dan had je eigenlijk het bewijs dat je de eigenaar was. Stel dat je naar de notaris gaat. Er is iemand die wil je een huis verkopen. Je vertrouwt die persoon volkomen. En op het woord van die persoon ga je samen naar de notaris. Je tekent het contract. En het huis is voor jou. Je hebt het huis nog niet gezien. Maar het is wel van jou. En de basis om dat te geloven, dat is dat contract. Dat is dat je eigenlijk dat voorstel van die man ingewilligd hebt. En zo is het geloof ook. Hè? Dat geloof is een eigendomsbewijs. Nou, gemeente, vandaag komt God nog met zijn belofte. En hij belooft dat ieder die in de Zoon gelooft het eeuwige leven heeft. En hij biedt in de belofte van het evangelie zijn zoon aan. Aan wie? Aan keurige, nette mensen? Nee. Aan zondaren. Gelukkig maar. Toch? Aan wie? Aan mensen die het zelf nog wel redden? Die zeggen, nou ja. Ach. Jezus. Ik ben helemaal zo slecht niet. Aan zondaren. Christus die biedt zichzelf aan verloren mensen. Gelooft u dat? Gelooft u dat? En gelooft u dat u verloren bent? Gelooft u dat? Gemeente, wat verschrikkelijk als we dit aanbod afwijzen. Als we hier aan voorbij gaan. Ja, dan geldt vers 29 uit het vorige hoofdstuk. Verschrikkelijk als we dat bloed van de Heer Jezus niet nodig hebben. Als we onze hoop zetten op de dingen van deze wereld. Als we hopen op de dingen die zichtbaar zijn. Als we, zoals Calvijn zegt, door een beestachtige liefde tot de zonde en de wereld verhinderd worden om te komen tot de Heer Jezus. Wat een verschrikkelijke zonde. En wie niet gelooft, die is al reeds veroordeeld. De gemeente, wat een wonder. Wat een wonder ook als we door het geloof ons mogen overgeven aan de Heer Jezus. Om ons door Hem te laten zaligen. Wat een wonder. Als je zelf aan hem mag verliezen. Met als vaste grond de belofte in het woord van God. Gemeente, ik begon dus met geloof in de buschauffeur. De Heer Jezus is veel meer te vertrouwen dan welk mens dan ook. En als ik de bus instap, dan maak ik me geen moment zorgen of ik wel op mijn plaats van bestemming aankom. Als wij dan mensen vertrouwen, als ik dan dat volkoren koekje vertrouw, zou ik dan de Heer Jezus niet vertrouwen? Geloof in hem. En vertrouw hem heel je verzondigde leven toe. Voor het eerst en steeds weer. Opnieuw. Het leven van een christen is een leven van geloof. En gemeente, naar de maat van ons geloof. Naar die maat kennen we God. Naar de maat van het geloof worden we heilig in onze wandel. En naar de maat van het geloof zal onze vertroosting zijn. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze prediking. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij willen u hartelijk danken dat u ons uw belofte woord geeft. Dat alleen geeft zekerheid aan het geloof. Maar Heere, zo wordt ook het geloof een grond van de dingen die wij mogen hopen en verwachten. Op grond van uw woord. Heere, dan willen we u bidden, geef dat niemand van ons in ongeloof zijn of haar weg zou gaan. Dat wij niet, Heere, ons van u afkeren. Ach, vanuit onszelf doen we het. Dat belijden wij u ook. Maar Heere, grijp ons dan nog in het hart. U hebt ons zo ernstig weer vermaand vanuit het woord. En Heere, dat dan ook deze woorden met ons mee zullen gaan. Heere, het is van tweeën één. En wilt u dan zelf toch dat geloof in ons hart leggen, Heere, als we het merken dat we het missen, als we zelf zeggen, ja, maar ik heb het niet. O Heere, dan is het gelukkig ook bij u te krijgen. En Heere, versterk dan wat u hebt gewrocht. Dan mogen we toch ook komen tot u. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp in de nood van het leven. Tot u gevloden, o Heere Jezus. En dan zult u zeker niet laten staan allen die het van u verwachten. O Heere, wij danken u dan voor uw woord en voor de verkondiging daarvan. En we willen u bidden zo. Geef, Heere, dat als we hier vandaan gaan, dat wij nog een goede en een gezegende avond mogen hebben. En dat ook de week die begonnen is, mag staan in het teken van u. En mag staan dat we zo met u de week weer in mogen gaan. Levend door het geloof, levend uit het geloof. Dan mogen we toch voor iedere dag alles van u verwachten. Ja, Heere, u schenkt mild en overvloedig. Dan is er bij u is er geen gebrek. Ach, Heere, u kent ons. En u kent ons boze hart. Maar waar u het herschept en waar u het geloof erin legt, ja, daar gaat het toch ook nooit meer uit. En dan bidden we ook om volharding. Dan bidden we ook om kracht en sterkte. Ook in de praktijk van iedere dag. Als het zo moeilijk kan zijn. Als het zo'n worsteling kan zijn. Als, Heere, dat voor ons ook zo'n, Heere, waarin wij onszelf niet kunnen helpen. Maar dan mogen we toch afhankelijk zijn van u. Heere, wij danken u en wij bidden u zo. En we vragen u al deze dingen niet om ons, maar om het bloed van Christus. Zie ons aan in hem en vergeef ons onze zonde om zijnentwil. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte nog Psalm 56, vers 2 en vers 5. Psalm 56, het tweede. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. En 5, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 56, 2 en 5. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.